With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Oh, Teuntje, wat zitten we hier weer heerlijk.
Gijs, ja, heerlijk.
Waar zitten we ook weer?
Ja, dit is
soms weet ik het even
Hotel
niet meer.
Hotel V in de Vizostraat.
Hotel V in de Vizostraat.
In Amsterdam.
Ja. Teun, als wij nou toch eens weer zo'n romantisch weekendje boeken met z'n tweeën.
Ja.
Ja, ik weet dat we hier veel zitten voor werk. Maar dan zou ik toch graag met jou ook weer in Hotel V.
Vind jij dat je werk en plezier moet kunnen mengen?
Zeker.
Ja?
Zeker met jou.
Oké.
Dus ik stel toch voor dat we hier ons romantische weekendje doen. En dan lekker beneden in de lobby gaan eten met z'n tweetjes.
Gijs, ik heb het idee. Ik ben het elke week aan het pushen. Maar ik heb het idee dat vandaag werkelijk Tokyo Ueno Station
echt?
Van Yumiri besproken gaat worden.
Er is geen dik Duits boek wat het tegen zal houden. Wat in de weg zal staan. Nou, ik kijk er heel erg naar uit. Zou er ook nog huiselijk leed te bespreken
Gijzer
zijn?
Gijzer is dubbel huiselijk leed.
Dubbel huiselijk leed?
Tenminste, huiselijk leed van jou en huiselijk leed van mij.
We bellen met mijn moeder over
en
huiselijk leed.
Gijs, de vraag van vandaag, is er een draaiboek?
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Gijs.
Teun.
We zitten een beetje in de panarie of in de rat, zou ik zeggen. Want, ja.
Vind ik wel twee verschillende dingen hier.
Ja, daarom dus daarom zeg ik in de penarie of in de rats. Je mag kiezen. Nu, pistool op de borst.
Nou, rats.
Rats,
ik vind nog, ik vind te vroeg voor penarie, eerlijk gezegd.
Maar denk je dat de penarie zou kunnen uitbreken?
De penarie, als deze situatie nog lang voortduurt, dan zou de penarie uit kunnen breken. Maar vooralsnog weet ik mijn kalmte te bewaren en denk dat het heus allemaal goed komt.
Maar
ik zit er wel een beetje over in de rats.
En wat is de situatie voor onze lieve
luisteraar? We hebben nog geen draaiboek.
Nee, er komt dus... De lieftallig, want dat weten de luisteraars misschien niet, maar Guusje de Vries is wel degelijk lieftallig.
Guusje, you had one job, de Vries.
Ja. Ja, die ligt hier dus nu bevallig te wezen op het bed. Maar die kwam append als een bootwerker. Van, terwijl in de tijd van de echte bootwerkers werd er nog niet veel geappt, maar ze appt dus als een bootwerker.
Zo bootwerkers zouden appen, dan zouden ze zo appen.
Ja, godverdomme. En
iedereen had het weer gedaan.
Dat gasje, wat een debiel. Ik zal niet zeggen wie het gasje is en wat een debiel is. Dat zouden we onze eigen glazen...
Wat een debiel. Je gaat niet zeggen wat een debiel is?
Wie het gasje en wie de debiel is. Ja. Maar in ieder geval, die is volgens Guusje de Vries de schuld aan dat er nu nog geen draaiboek is.
Ja, dus wij zitten nu gewoon in het blauwe hiernaar te praten.
Ja.
We hebben geen enkele houvast of idee wat we precies moeten doen.
Nee, geen houvast en geen idee.
Teun, er is wel een compliment gemaakt over het Bretonse streepje.
Van wie?
Van jou,
ja.
Dat je aan hebt. En voel me af...
Oh ja, ik wilde jou een compliment maken.
Waarmee?
Nou, ik zat naar Media Insight. Ik moet zeggen, Gijs, jouw pakken, rug, schouder game is perfect.
Echt waar?
Ja. Ik vond ook heel goed dat het gewoon donkerblauw met licht, maar gewoon heel keurig.
Ja.
Hoewel natuurlijk wel, je had vroeger wel de white collar workers en de blue collar workers. Hè? Dus je bent wel een beetje een arbeider nog, maar dat vind ik ook wel mooi. Maar dan een hele strakke arbeider.
Strakke arbeider, ja. Nou, dat is precies wat ik ben. Ja. Het is ook bij BNN VARA. Hè?
Oh ja.
Dus het is ook een arbeidersomroep.
Pum, pum, pum. Ja.
Ja, ja, ja. Ja, en dat hele kleine, wat daarvoor zit. Er zit een soort heel klein gilletje zitten voor die bumper van de DNF.
Boom, boom, boom. Ja, ja. En ik moet dan altijd aan Kandinsky of zo denken. Dat, of een beetje het suprematisme. Die het is eigenlijk meer Malevich. Je hebt gelijk, Gijs. Maar die langwerpige, ja, die vierkantjes.
Dat vierkant.
Ja. Ja. Ja, daar moest ik dan aan denken. Ja, je ziet maar weer.
Maar
ja, we hebben geen
wanneer zit jij niet over Malevich te denken? Maar dat betonse streepje, tuin. Ja. Hoe kleed jij je 's ochtends? Welk proces gaat eraan vooraf?
Nou, totaal niet als Steve Jobs.
Namelijk de zwarte kooltrui.
Ja, niet dat ik elke keer maar wat aantrek. Het is toch een beetje, ja, hoe de wind staat zo waait mijn rokje.
Het is niet zo van, ik pak gewoon het eerste, het beste wat er in mijn kast hangt.
Nee.
De wind moet wel op een bepaalde manier
zijn. Als ik dat zou doen, dan zou ik altijd, en nu is het maar 80% van de gevallen, een blauw overhemd dragen. Want elke keer ook als ik kleren ga kopen, dan kom ik weer thuis met een verrassend
nieuw... Met een blauw overhemd, ja. Maar je steekt je spreekwoordelijke vinger in de lucht.
Ja.
Je voelt hoe de wind waait.
Ik ruik even aan die vinger.
Ja. Altijd weer een prettig moment.
Ja.
En dan denk je van, nou, vandaag is het echt een dag voor een betonstreepje.
Ja, ik voel het een beetje soort ook in de sfeer, een beetje tussen zomer en niet zomer in. Dat vond ik er ook bij passen.
En dat hoort bij een betonstreepje.
Vond ik wel. Ja, je ziet mensen wat er dus gebeurt als wij geen draaiboek hebben. Dat normaal zitten we zo heel...
Elke spanning is eruit, hè?
En normaal praten we zo gedecideerd en helemaal to the point over een onderwerp. En
nu, heel Matthijs van Nieuwkerk is.
Nou, Matthijs van Nieuwkerk, die is dus, ja, volgens jouw moeder... Wij hebben natuurlijk eerder al gezegd dat hij de glow kwijt is, maar nou heeft jouw moeder dat ook
echt waar?
In het openbaar gezegd.
Niet?
Ja.
Hard?
Ze vindt hem een oude jongelijk.
Oude jongelijk?
Ja.
Ja, nou, dat is ook, dat is ontegenzeggelijk waar.
Ja.
Ja.
Vroeger zat er allemaal energie in en nu denk je van ja, het decor is ook veel te groot voor hem.
Oké.
Ja.
Misschien ook die kledingstijl.
Ja.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk sowieso, dat je dan als oude jongen dan die kledingstijl gaat toepassen.
Ja, het is ook gevaarlijk om mensen erop aan te spreken, vind ik.
Maar we spreken mensen niet op aan.
Maar net zeg ik even namens mijn moeder.
Oh ja, maar misschien had zij het ook gewoon niet tegen hem, maar over hem.
Ja, maar goed.
Dat mag dan wel.
Hem via de media daarop aan te spreken.
Oké.
Dus ik neem aan dat je dit via de media hebt vernomen.
Via de media.
Of had je weer een date met haar? Had je weer in het geniep met haar zitten afspreken, Teun?
We hebben, ik kan er niks over zeggen, maar in ieder geval hebben wij afgesproken dat we daar geen uitlating over doen.
Oké.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Anyway, Teun.
Ja. Is er al een draaiboek inmiddels?
Nou, zullen we gewoon even, want we beginnen altijd met wat was het voor een week.
Oh ja.
Dus dat moeten de luisteraars maar even accepteren dat we dat draaiboekloos doen.
Ja.
We hebben allebei klein huiselijk leed.
Maar was jij ook tevreden over hoe je jasje zat?
Oh, in media en zuin. Ja, maar ik was vroeger daar ook al heel tevreden over.
Maar zie je wel enige progressie? En nou niet zo koppig omdat je anders impliciet erkent dat er wat mis was.
Nou, ik vond dat er wel goed. Maar ik heb bijvoorbeeld nu deze trui aan.
Ja.
En dat was ook mijn tv-trui uit aflevering 2, geloof ik.
Dat mag je allemaal houden.
Maar heb ik gewoon meegenomen. Dan krijg ik misschien nog wel een tikkie van, denk ik, later.
Oh ja.
En,
ja, leuke tv-trui.
En toen dacht ik ook van, oh ja, dat is ook wel leuk, een trui.
Ja.
Dus misschien, ja. Men,
dus jij... Dus,
ben ik niet meer zo'n Puriteinse jasjesdrager geworden.
Oh, een trui op tv.
Ja.
En ook een trui in het normale leven.
Nou, daar heb ik altijd al aan. Gewoon een sweater.
Ja, maar dit is geen sweater, toch?
Nee, dit is een soort wollen.
Ja. Ja, zie je wat een wijvenshow is dit.
Zo kleed ik me dus aan. Ja. Ik had een t-shirt aan en toen moest ik weg. Dat was misschien een beetje koud. En toen hing deze trui gewoon over een stoel. Die heb ik toen aangeschoten.
Ja, kan
dat is
ook
een beetje hoe ik, te werk ga. Maar goed, Tuin, we hebben klein huiselijk leed, allebei.
Ja.
Dus laten we het even doornemen.
Ja.
Wil jij ermee beginnen of zal ik ermee beginnen?
Ja, normaal zou ik dan in het draaiboek kijken en dan zou ik zien wie er begint.
Dan zou ik altijd beginnen.
Oké, nou begin dan
maar. Nou, ik ben dus heel erg moe de laatste tijd.
Ja.
En van het harde werken. En,
mijn huiselijk leed... Ja, heel, heel zijdelings sluit ik erbij aan.
Oké.
Ja. Ja.
En toen... dat zeg ik best wel vaak thuis... En toen kreeg ik gisteren ineens een reprimande over dat ik te vaak had gezegd dat ik moe ben.
Ja.
En ja, toen vroeg ik me toch wel een beetje af van hoe vaak mag je dat eigenlijk zeggen thuis? Moet je daarin ook inhouden?
Nou ja, dit komt eigenlijk een beetje op de aloude vraag terecht en neer.
Ja, terecht en neer.
Terecht en neer. Dat kijk, als je elkaar net kent, dan verberg je allerlei dingen voor elkaar.
Ja.
En het gekke is dus, je maakt iemand het hof.
Ja.
Eigenlijk op valse onder valse voorwenselen. Want je doet dus alsof je dus heel enthousiast en energiek bent. En alsof je geen scheten laat of weet ik wat. Of dat je, nou. En dan en
15
dan,
jaar later.
15 jaar later komt dan eigenlijk de ware ik naar buiten.
Ja.
En dan blijkt dus dat die partner, in dit geval
in casu Aaf, ik of ja, Aaf, ja.
Ja, die ware ik gewoon helemaal niet waardeert.
Ja, ja. Namelijk een zeurende, klagende man
ja.
Die de hele tijd zegt dat hij moe is.
Ja,
ja. En dit is dan maar een klein voorbeeldje.
Is maar een klein voorbeeldje.
Het kan ook zo zijn ja. Dat je niet zozeer... dat je misschien verberg je dingen in het begin.
Ja.
Misschien is het ook dat je niet eens dingen verbergt of hoeft te verbergen. Maar dat alles met even groot enthousiasme onthaald wordt.
Nou, ik denk dat als jij op first date gaat en dan mm-hmm. heet het zo, oh, wat ben ik moe. Dat niet...
Dan ben je ook niet moe. Dat is ook weer... Zo regelt het natuurlijk dat ook. Dat als je op first date gaat, dan... Ja. Dan maakt zich een wonderbaarlijke energie zich van je meester.
Ja?
Ja.
Ah.
Maar het is natuurlijk ook in het huiselijk verkeer zo... Ja. Dat de mededeling ik ben moe...
Ja.
Ook altijd een beetje impliceert... Dus ik heb geen zin in koken, de kinderen in bed leggen...
Seks.
Opruimen, seks, wat dan ook.
Ja.
Het impliceert van alles waar je geen zin in
of
hebt.
Of het is... moet je kijken wat ik allemaal
impliceert
doe,
maar... Impliceert het bij jou seks, Steun, als je moe bent... Je geen zin hebt in seks?
Nee, al die dingen.
Je komt daar zo enthousiast mee.
Nee,
ja, maar dit
dingen.
Was jouw eigen aanvulling.
Ja, maar die andere dingen had ik al gehoord. Het is toch
wanneer
mensen die zeggen
die
van...
Wanneer had
je die al gehoord? Je was al heel ver in de opsomming.
Ja.
Nou, dus dacht, nou ja, dat is er ook. Die, ja, ik ben
die
moe.
Vroeg je maar even toe. Die
ja.
Zat gewoon voor in jouw jou mond
ja,
bestorven.
Ja, voor in mijn mond bestorven.
Of zoiets.
Ja, zoiets. Maar... nee, wat, nu breng je me helemaal van me apropos met je geile praatjes. Wat zei je nou daarvoor?
Dat jij dus geen zin hebt in seks als je moe bent.
Ja, dat sowieso. Maar wat zei je daarvoor?
Nou, dat het dus dat het ook meteen al een soort disclaimer is. Dus dat misschien
oh,
ook
ja.
Het irritant.
Of dat
dus
je, los of dat van je dat zegt, je, ik doe dit allemaal wel, maar ik ben eigenlijk
los
moe.
Dat je denkt, wat een vervelende zeurpiet is ja. Die figuur die dat de hele tijd zegt.
Ja.
Denk je ook nog eens, en hij of zij is zich ook nog zich van allerlei taakjes aan het...
Maar dat weet, ja, dat zou dan...
Is allerlei taakjes aan het ontduiken.
Dat geldt dan misschien voor jou.
Want als jij...
Als ik zeg ook ongeveer dagelijks, ik ben moe, sterker nog, want ik zei vandaag tegen mijn vrouw, ik ben heel gelukkig. En toen zei ik de zin daarachter, maar wel heel moe.
Ja.
En toen zei ze, ja, zei ze dus in het Engels, that's why it doesn't really shine through. Dus
okay.
Door mijn vermoeidheid kan ze eigenlijk niet meer zien dat ik dan ook nog gelukkig ben. En ze heeft ook wel eens gezegd...
Je hebt een gelukkige week, Teun.
Ik had gelukkige week, ja. Ze heeft ook wel eens gezegd, I get the boring, Teun.
Ja.
Ja.
Dat heb je ook wel eens gememoreerd.
Heb ik gememoreerd hier? Ja,
ja. Dus ja
omdat
zeker.
Ik dan de hele dag toch energiek aan het werk ben, want dat is tenslotte waarvoor ik op aard ben.
Ja.
En dan daarna komt de vermoeide Teun, die komt thuis.
Oké, en als we nu eens even een heel kleine pas op de plaats maken, Teun.
Ja.
Kunnen we analyseren waarom je gelukkig bent? We hebben het al vaak over allerlei
stofjes.
Mismoedigheid gehad
ja.
Op deze plek. Laten we ook het geluk een keertje vieren.
Ja, vieren is één ding, maar analyseren is twee. Als je het gaat analyseren, heb je me binnen 5 minuten... heb je me waarschijnlijk weer huilend op de grond.
Ben je weer kapot?
Ja.
Ja?
Ik denk van, ja, dat is
of
zo...
Of je weet dan juist waar je je aan vast moet houden.
Ah, het is toch werkgerelateerd.
Werkgerelateerd.
Ik heb lekker gewerkt. Er komt ook weer nieuw werk aan. Dat gaan we straks ook in huiselijk leed nummer 2 van
ja.
Mij dan bespreken. Want dat hangt daarmee samen. Dus als ik denk, het werk gaat goed. Er is een raison d'être. Dan word ik gelukkig.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Dus het werk is de raison d'être.
Ja, hoewel ook wel weer de andere situatie was... dat ik dus ook 6 weken lang daar op dat landgoed zat.
Ja, in
dat
bos.
Ja, dat ging ook heel erg goed. En toen ging de eerste dag ging ik weer werken. Toen kreeg ik een bericht. Deze trein is uitgevallen, ga naar spoor 14. Toen ging ik naar spoor 14, daar stond al een trein. Daar stapte ik in. Die reed meteen helemaal de verkeerde kant op.
Ja.
Het was een uur te laat op de afspraak.
Zou je er toch liefst meteen voor willen springen voor diezelfde
ja,
trein?
Ja, dat is best lastig als je erin zit.
Ja,
dan moet
uitstappen.
Je echt halsbrekende ja. Toeren uithalen om dat voor elkaar te krijgen. Dan heb je wel echt een stervenswens.
Ja, en ben je echt een eindbaas?
Dan ben je een eindbaas. En dan is het ook eindbaas.
Ja.
Ja. Maar dus toen dacht ik ook, ik ben nog helemaal niet gewend aan het werkzame leven. Toen
nee.
Was ook gisteren ging ik over, ja, wanneer waren we nou ook weer in Limburg? En toen zei ik, ja, vorige week. Dacht ik, hè? Dus het is ook wel weer hoe snel dat vakantiegevoel dan weer weg ebt. Dat is toch ook wel verschrikkelijk.
Oké, dus daar was je toen even mismoedig van.
Ja.
En toen kwam er al gauw weer een prettige werkdag en een berg werk aan.
Ja, en we zaten ook nog eens gisteravond genoegelijk met het hele gezin naar een of andere serie te kijken.
Ja.
En toen keek ik echt zo omheen. Dat
en toen ontglipte jou de woorden, ik ben gelukkig.
En toen zei ik, wat een rijkdom.
maar wel moe.
Ja.
Ja. Oké, Klein huiselijk leed 2.
Maar de vraag is, hoe vaak mag je zeggen... Dus
ik vind het lastig, want ik moet me natuurlijk uiten thuis. Hè? Ik moet me vrij voelen om gewoon mezelf te zijn. Mezelf daar toch ook een beetje in beperken misschien.
Het is wel zo dat wat Nathalie zegt van I get the boring tone. Dat het misschien wel het makkelijkste is altijd om overal lekker energiek en vrolijk te doen. En als je dan thuis komt, alleen maar... Die
te
kant.
Klagen.
Ja.
Ja.
En dat je het misschien toch... Ja. Om het een beetje gezellig
toch
houden.
Een beetje hoe het is, Tuin.
Ja?
Ja.
Maar het is ook zo dat als je...
Liefde is een werkwoord.
Oh, mooi. Of liefde is een kaartspel met pokers en jokers. Ja, dat ook. Dus als je in de negatieve groep... Ja, maar dit is ook... Ik walg van mezelf op het moment. Want ik voel me nu een soort vrolijk en gelukkig. En nu ga ik alles een beetje met een soort... roze bril bespreken. Dat vind ik eigenlijk not done.
Oké.
Okay, ja, nou. Ik hou ermee op.
En jouw huiselijk leed. Nog niet helemaal met deze hele sessie.
Ik geef even plassen.
Er is nog niet eens een draaiboek.
Oh, nee, nog steeds niet. Nathalie had bedacht dat het leuk zou zijn om met het gehele gezin een lang weekend met de nachttrein naar Wenen te gaan.
Oh ja.
Ja, nou, dat leek mij ook leuk. Daar begon ze in Limburg al over. Ze zei, nou, dan misschien dit najaar. En dan verstar ik helemaal. Want ik weet gewoon dat er in dit najaar heel veel werk is.
Ja.
Dus dat begon ik al van, ik weet niet...
Wil te knarsen.
Ja, want ik weet niet of dat lukt dit najaar. Ja, als we dat nou nu plannen. Dus zij was dan nog helemaal in de enthousiaste modus.
Ja.
En ik begon al meteen tegen te werken.
Ja, de hak in het zand te zetten.
En terwijl ik nog niet eens wist hoe de agenda eruit zag. Maar ik voelde al dat het gewoon een ellende werd. Dat was een paar weken geleden. Maar en toen dacht ik, nou, dan gaan we nu het gesprek weer voeren over hoe leuk het zou zijn enzovoort. En toen was er dus gisteren. Toen had ze een heel specifieke datum in het hoofd. Iets met in de herfstvakantie, het begin van de herfstvakantie, het eind van de herfstvakantie.
En dan moet er boter bij de vis.
Ja. En tegelijkertijd had ik van iemand die een programma met mij gaat maken gehoord dat we of in dat weekend of in het andere weekend, maar in ieder geval zo snel. Eigenlijk zei hij, ik ben in september is hij op vakantie en dan moeten we eigenlijk in oktober zo snel mogelijk een paar dagen draaien in het buitenland. Dat had allerlei inhoudelijke...
Dat vind je altijd vreselijk, draaien in het buitenland. Altijd, maar goed, ja, als het moet, dan moet
als het.
Als
het moet, dan moet het, ja. Ik bedoel, die belastingcenten moeten ergens aan uitgegeven
zeker
worden. En toen zo snel mogelijk. Dan voel ik gewoon, dit is niet op te lossen.
Ja.
Dat gezin wil dit. Ik wil ook aardig zijn voor het gezin. Ik wil ook, het is ook leuk op
je wil die vader zijn die met de nachttrein naar Wenen gaat.
Ja, precies. En alleen het was viel precies in en het is gewoon nou eigenlijk nog niet opgelost. Behalve dat ik nou ook weer naar die jongen van het televisieprogramma zet, kan het niet een week later. En die had dan nu weer met de cameraman overlegd, die komt die week. Nou, het is allemaal verschrikkelijk. En ik neem aan dat jij dit zelf ook wel herkent.
Mm-hmm.
Ga daar eens, vertel eens.
dat is een beetje makkelijk van kleine... Ja, dat is gewoon... De eeuwige gezinsagenda en de levensagenda.
Ja.
En daar komt nog eens bij dat ik dus zelf... misschien anders dan jij, maar dat moet je maar even zeggen... een hele slechte vooruitplanner ben. En eigenlijk in staat ben om voor morgen al allemaal dubbele afspraken te maken.
Ja.
En zeker als dingen zich in oktober of november afspelen, geredeneerd vanaf nu... kan ik eigenlijk altijd heel moeilijk overzien wat er dan precies... aan de hand.
Ik
en dan kan je
dus...
natuurlijk in je agenda kijken. En dan moet je inderdaad vervolgens met slecht nieuws komen.
Ja.
Daar ben ik ook heel slecht in.
Om
gewoon hard en duidelijk te zijn. Dat gaat niet.
Het erge is dus wij zijn daar slecht in. En dat zou eigenlijk voor ons moeten pleiten.
Ja.
Dat we de sfeer goed willen houden. Maar eigenlijk kom je altijd op de koffie.
Ja, en van een koude kermis
thuis.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Mooi.
Ja. Nee, het beste is om dan toch gewoon duidelijk te zijn en zeggen, ik ga het niet redden.
Nee, maar dan krijg je dus het volgende. Dan kan het dus dat
die draaidag niet doorgaat. En dat je vrij blijkt te zijn als zij met het gezin... dan moet je misschien faken dat je een draaidag hebt. Dan moet je gewoon 's ochtends met je haar herverdikter. En
die gebruik ik al lang niet meer.
Nee, nou goed, bij wijze van spreken.
Met je tonsuurtje
en je goede pak vertrekken. En dan moet je misschien een taxi regelen die je ophaalt. En die zet je dan gewoon af ergens in Diemen of zo.
Zeg jij dat eigenlijk om een relatie in stand te houden, dat faken toch vaak de beste remedie is?
Nou, soms moet je een klein fake er tegenaan gooien om de boel, om de boel een beetje gesmeerd te houden. Ja, het is niet anders, Steun.
Nee.
Ik weet ook niet hoe je dit op moet lossen.
Ja, ik probeer dus...
Ik zit zelf dus in die riante positie nu van een wekelijk studioprogramma. Mm. Ja, dat is zo lekker onwrikbaar.
Ja.
Daar verandert helemaal niemand wat aan.
Ja.
Dat is ideaal.
Ja, goed, dat klopt. Maar ja, ik zit dan tegen die tijd in 3 programma's die allemaal een beetje tegen elkaar door en een gezin. En mijn strategie...
Ja, maar goed, je hebt niet iets van... Nee. Ik moet op vrijdagmiddag in die studio zijn.
Nee, dat klopt. Maar normaal gesproken heb ik voor Pointer voorheen...
Dit is wel next level luxe problemen die we nu aan het doornemen zijn.
Ja. Maar mijn strategie is nu...
Maar goed, Afghanistan.
Mijn strategie is nu om te proberen alle beslissingen zo lang mogelijk uit te stellen.
Ja, maar dat is dus eigenlijk de slechtste strategie.
Want...
Nou ja, dat is niet hard en duidelijk zijn.
Nee, maar dan denk ik dan openbaart zich op een gegeven moment openbaart zich dan
niet. Ja, maar dat is dus het grote probleem. Pappen en nat houden en wachten tot de oplossing zich openbaart. Toch?
Jij zegt fake nou maar gewoon.
Ik zeg je moet een beslissing nemen. Alleen jij bent bang dat je dan dat weekend, dat je dan toch ineens geen draaidag hebt.
Ja.
Maar ik zou toch dan zeggen... tegen je vrouw, van ja, sorry, de kans is gewoon heel groot dat ik dan echt moet werken.
Ja.
Dus ik kan nu niet toezeggen dat ik in de nachttrein naar Wenen ga. Of je zegt, we boeken dat kaart. Dat zou ik eigenlijk doen.
Oh.
De kassa rinkelt heus wel in de familie van de keuken.
Van de keuken.
Van de keuken. Boek gewoon dat kaartje en zeg, er is een kans dat ik niet mee kan.
En dan gaan we het ritueel verbranden.
Ja, of weet ik veel wat je ermee doet.
Of jij gaat met mijn gezin mee.
Of ik ga met je gezin mee, maakt niet uit.
Maar of Marie.
Maar dan neem je een risico van, weet ik veel, €300 of zo.
Oeh.
Ja,
ja, oké. Okay. Goed zo.
Om lekker scherp, lekker slim met je oortjes in van te genieten.
Ja, nou moet er toch wel een draaiboek zijn.
Ja, er is een draaiboek.
Ik heb wel, kijk, wij zijn eigenlijk vaak, Gijs, tegen het benoemen van de situatie...
Wanneer zijn we er tegen?
Nou, dat je bijvoorbeeld zegt, oh, dit zou een tegeltje kunnen zijn.
Oh ja, dat mag niet.
Dit is een titel.
Ja.
En misschien is deze draaiboeksituatie, is dat ook een verkeerde manier van benoemen.
Want?
Omdat mensen nu de hele tijd denken van, we zitten eigenlijk nog niet naar het echte aflevering te luisteren. Omdat ze nu nog een beetje zonder draaiboek gaan. Dus
ja, dat zou wel verklaren waarom we de echte scherpte ook nog missen.
Ja, maar dit is dus
het onderuit halen van je eigen
werk. Het is een groot marketinginzicht
tussen jou en mij.
Ja.
Ja, nooit dus, je eigen falen gaan zitten benoemen.
Nee, want dan denken de mensen, terwijl we misschien wel super scherp waren, van oh ja, het was kennelijk niet zo scherp. Terwijl ze gewoon zeggen, jeetje, wat zijn we scherp. Dan,
ja, nee, is waar.
Ja, niet meer doen.
Dat is een beetje mijn aard,
oh, ja.
Om de hele tijd mijn eigen falen te benoemen.
Ja, maar het is ook jouw aard om de hele tijd te roepen dat je moe bent.
Ja, dat is
je
hetzelfde.
Je moet gewoon je aard gewoon niet meer zoveel naar buiten brengen.
Ik moet mijn aard gewoon wegdrukken.
Ja, ja.
Aardstaartjes.
Aardzeeman.
Noem me een aard.
Ja, noem me een aard. Ja, hoe zou het eigenlijk... Er is trouwens een grote schreeuw om t-shirts, sweaters, truien.
Van Aardzeeman?
Nee, van ons. Van tassen.
Ja, merch.
Enig idee hoe dat daarmee staat?
Ja, ik geloof dat er ergens een schip tussen Turkije, Portugal en de haven van Rotterdam dobbert... Waar pakken van dat spul in liggen. Maar die moeten nog even arriveren.
Door die problemen met het Suezkanaal nog.
Ik denk het. Ja. Ik denk het.
Net zoals al die seksspeeltjes.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Ja, Gijs.
De vakantie loopt ten einde.
Nou, die is ten einde.
Die is ten einde. Ja.
Ja.
In sommige gebieden loopt hij nog ten einde. Nee, hij is nu overal
ten einde. Hij is nu overal ten einde.
De vakantie is ten einde. De strandstoel wordt ingeruild voor een bureaustoel.
Is ingeruild voor een bureaustoel.
Is ingeruild voor een bureaustoel. Het is niet anders, tenzij je ervoor kiest om voortaan op een strandstoel op kantoor te gaan zitten.
Ja.
Ja.
Dat heb je ook. En dan maken mensen, maar hebben dan ook zo'n hele grote foto van met blauwe lucht.
Precies.
En dan leggen ze echt zand op de grond.
Kan heel efficiënt zijn.
En dan zeggen ze, jongens, we gaan nu scrummen.
Wat is scrummen?
Ja, scrummen, dat is iets van, volgens mij een soort brainstormen, maar dan in moderne taal.
Echt?
Ja. Ken je dat nog niet?
Nee, we nog nooit van gehoord.
Scrummen? Ja.
Jezus.
Ja.
Wauw.
Ja,
scrummen.
Ja, maar wacht even door met die. We zitten in een reclame.
De teenslippers worden ingeruild voor een paar gewone schoenen.
Nou, tenzij je ervoor kiest om dus teenslippers te dragen.
Ja, en als je bijvoorbeeld bij een bedrijf als Google werkt.
Ja.
Kan voor dat daar de hele dag mensen op teenslippers aan het gamen en tafeltennis zijn.
Zo'n disruptive bedrijf.
Precies.
Ja.
De gin tonic voor een lungo, espresso of cappuccino. En dat, mijn lieve Teun, zou ik je altijd aanraden.
Wat? Om de gin tonic in te ruilen voor een espresso?
Tijdens het werk. Om een uur of vijf, als je vrij bent, kan je heus een lekkere gin tonic tot je nemen.
Ja.
Maar tijdens de werkdag zou ik gaan voor een lekkere lungo, espresso of cappuccino.
Ja, ik denk jij voor een lungo en ik voor een cappuccino.
Zou heel goed kunnen, maar het zou ook een keertje omgekeerd kunnen zijn. En van welk merk koffie zou jij die persoonlijk nuttige tuin?
Ja, is dit überhaupt... Ja, dit is nou mensen... Als
de vraag
ze nou,
stellen is een beantwoord.
Ja, als ze nou in de studieboekje zouden moeten zeggen... wat is een retorische vraag? Dan zou je zeggen, van welk koffiemerk? En dan is het antwoord, de koffiejongens.
De koffiejongens. Ja. Zijn er andere jongens dan de koffiejongens... op koffiegebied.
Weet je wat zo fijn is aan die koffie, jongens? Stel dat je nou... komt dus terug van die vakantie.
Ja.
Je voorraad koffie is niet op peil. Wat doen die koffie, jongens dan?
Die helpen je heel graag om je voorraad koffie... en wat is een fijner gevoel dan een goede voorraad koffie te hebben... om je voorraad koffie weer lekker op peil te krijgen.
Ja,
daar zijn de koffiejongens helemaal gek op.
Gijs, nu zie ik hier een zinnetje en dan vraag ik me af... is dit een zinnetje dat vraagt om, noem mij Nederlander...
Ja, kan je altijd doen.
Maar let op, Gijs, noem mij een aard.
Aard Jan de Geus.
Ja, mooi! Hey! Nou, dan heb jij de verdriedubbelaar wel verdiend, Gijs.
Ja.
Ja, Aard Jan de Geus. Ik zat zelf met Aard Garfunkel, maar dat is wat matig. Nou moet ik wel zeggen, Gijs, er staat hier dat je kans maakt op de verdriedubbelaar. Maar een verdriedubbelaar is eigenlijk een verzesvoudiger, hè? En dat bedoelen ze niet. Ik denk dat ze bedoelen een verdrievoudiger.
Ja, verdrievoudiger.
Ja.
Maar wat houdt die verdrievoudiger in?
Dat bij jouw bestelling krijg je... 3 keer geleverd, 2 er maar 1 betaald.
Huh?
Dus 1 betalen, 3 halen.
Maar is dat standaard zo of heb je daar kans op? Oh nee, je maakt er kans
maakt
op.
Er kans
maar
op.
Wel leuk.
Ja, wel leuk.
Want dan is er ook nog een element van spanning. Als je een
daar houd ik persoonlijk niet van.
Nee, maar daar ben jij wel een uitzondering in, Teun. Ik vind dit ook een beetje leuk meer dan een loterij.
Maar ik zie dit meer zo... Ik vind het niet echt zo spannend dat je kan namelijk niet verliezen. Deze actie kent alleen maar winnaars.
Alleen maar winnaars. Want of je krijgt gewoon je heerlijke lading cups. Stel je
zodat je voorraad weer op peil is.
Ja, of je krijgt een soort bizarre voorraad...
Cups.
Ja, cups waar je alleen maar van kan dromen. Stel, Teun. In het theoretische geval dat je 300 cups bestelt...
Ja.
En je wint de verdrievoudiger.
Ja.
Hoeveel cups krijg je dan?
900?
900.
Jezus, 900
ongelooflijk.
Cups.
Ongelooflijk. Wat een speelse actie is dit van de koffiejongens.
Gijs, meedoen is simpel. Ja.
Je gaat naar in het leven, in het algemeen? Ja. Je brengt het echt als een soort...
Ja, maar dat komt omdat ik vandaag met die roze bril een beetje een soort positiviteitsguru uithang.
Meedoen is simpel.
Ga naar www.dekoffiejongens.nl. Ja, dat www, dat hoeft toch eigenlijk niet meer, Gijs? Gewoon ga naar
het hoeft niet, maar het mag wel. Ga naar dekoffiejongens.nl.
Ja. Plaats een bestelling voor maandag 13 september.
Ja.
Natuurlijk, ja, logisch. Ik kan niet eindeloos. Kies voor een abonnement of een losse bestelling.
Ja.
Maar ja, stel dan dat je 2 cups bestelt en je wint. Dan heb
ik zou dan wel ook een beetje hoog inzetten.
Hoog inzetten.
Precies.
Die cups komen heus wel op.
A, je voorraad op peil. En B, je maakt kans op echt heel veel cups.
Ja, precies.
En wanneer krijg je dan bericht?
Die krijg je per mail op maandag 13 september.
Op maandag 13 september.
Dus zelfs als je het op... Ja, ik zou dan ook... Ik zou het risicant vinden om het dan op zondag 12 september...
Oh nee, ik zou dat echt leuk vinden om zondag 12 september... om 1 minuut voor 12 nog even 600 cups te bestellen.
Okay.
Ja. Ook voor dat lekkere, dat beetje dat thrill-seeking gevoel.
Ja, maar Gijs, dit is natuurlijk... wat ik dan altijd zo jammer vind...
Dan krijg je dus 1800 cups, hè, als je dan wint.
Wat ik dus jammer vind, Gijs...
Ja.
Van dit soort acties is... Stel dat je hebt al een abonnement... Ja, dan kan je die natuurlijk niet meedoen.
Jawel, tuurlijk wel.
Hoe dan?
Nou, dat is simpel. Plaats dan een noodorder in je account. En ook dan...
Noodorder!
Ik vind het echt leuk dat je gelukkig bent. Maar het is ook wel rustig als je gewoon je eigen mismoedige zelf bent.
Misschien ben ik een beetje bipolair. Dat
is wel fijn als er weer een programmaatje werd afgepakt. Dat je hier gewoon weer kon gaan zitten treuren.
Ja, dat gebeurt ook om de avond.
Oké, dus volgende week dikke kans dat je hier weer als je gewone zelf zit. Ja. Maar goed.
Nou, nu eigenlijk al een beetje.
Maar goed, ja. Dit is jouw. Dit geluid heb jij ontwikkeld in de tijd van de house muziek, hè?
Ja. Ja, oké. Okay, dus plaats een noodorder.
Ja.
En ook dan doe je automatisch mee.
En deze actie kan ook gecombineerd worden met de kortingscode.
Ja.
Oh god, nu hebben we die hele Nederlander al een beetje gehad. We blijven niet aan de gang met Nederlanders noemen. Nee. €5 korting op je eerste bestelling. Wat is de code, Teun?
Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Teun.
Gijs.
Ben je ook nog een beetje bedroefd over het heengaan van Charlie Watts?
Van wie?
Charlie Watts.
Ja.
Watts.
Watts. Watts in de name.
Watts eating Gilbert Grape.
Nou ja, bedroefd ben ik eigenlijk niet over, maar het is toch... Nou, ik vind het...
Ik vind het wel gek.
Ja, ik vind het wel de Rolling Stones zonder Charlie Watts. Ja.
Huh? Vind je het nou goed dat ze eigenlijk gewoon doorgaan? Ja, en wanneer houdt het een keertje op?
Nou, ik denk als Mick Jagger dood is... Dan gaat het niet door.
Je zou nog kunnen zeggen...
Nee, hoewel Queen is ook doorgegaan met een of andere figuur.
Ja, precies. Queen en Adam Lambert. Whatever.
Maar stel je voor dat het dan... Dat steeds iemand... En op een gegeven moment heb je gewoon een totaal nieuw...
Ja, net zoals het Concertgebouworkest.
En Boney M. Ja.
Ja, ik bedoel... Concertgebouworkest zijn ook niet meer dezelfde mensen als 120 jaar geleden.
En Ajax ook niet.
Dus ja, misschien dat over 50 jaar de Rolling Stones gewoon nog steeds bestaan.
Ja, dus ja.
Met allemaal nieuwe sessiemuzikanten.
Oh, ja.
Dat zou wel een goeie zijn,
maar,
hè?
Gijs, want wij hebben de Rolling Stones, wat is het, 2 jaar geleden gezien? 3 jaar?
Ja, ik weet niet meer. Een x-aantal jaar geleden.
Een x-aantal jaar geleden hebben we ze gezien.
Ik zal de foto ook nog even... want ik heb daar goede foto's gemaakt.
Ja?
Zal ik even sturen zodat Guusje die op Instagram kan zetten?
Gijs, was het nou zo dat er achter de band... Ik meen me te herinneren dat er gewoon nog een jonge band aan het spelen was. Dat er wel nog een drummer ook was, bijvoorbeeld.
Nog een drummer?
Dacht ik.
Nee.
Nee?
Nee.
Ik dacht dat ze gewoon die oudjes vooraan... en dat ze dan achter om het allemaal nog een beetje te versterken.
Nee, dat is de kracht van je fantasie geweest. Het is wel zo dat ze dan zeggen... je hebt de 4 Rolling Stones.
Ja.
En die hebben een enorme aanwas van jonge mensen... die inmiddels ook allemaal al
op het concertpodium.
Allemaal bejaard zijn.
Ja.
En die iets minder in de spotlight staan. Maar ik geloof niet dat er nog een hele band met drummers en gitaristen...
Volgens mij is er inderdaad ook echt één gitarist... die er al 10 jaar bij is of zo... en die ook gewoon niet mag delen in de hele...
Ja, sowieso die bassist, hè? Die Bill Wyman heeft vervangen.
Ja.
Die zit er nu geloof ik al langer bij... dan Bill Wyman zelf ooit bij de Rolling Stones heeft gezeten.
Ja.
Maar die mag dan inderdaad... Die krijgt nog gewoon betaald als een sessiemuzikant.
Ja, Gijs, er was natuurlijk veel eerbetonen aan Charlie Watts. Maar wat ik zo lief vond, waren de eerbetonen van de mensen die nog eigenlijk... Van Yoko Ono, van Paul McCartney.
The last man standing.
Ja, die zijn natuurlijk allemaal aan de basis van de rock and roll. Die hebben dat allemaal decennia meegemaakt.
Die zijn allemaal heet en lekker geweest.
Ja.
En nu zijn ze oud en afgetaaid.
En jouw verhaal over dat die animositeit ook helemaal zo groot niet was, dat is natuurlijk ook zo.
Tuurlijk.
Dus ik vond dat toch wel ontroerend.
Ja, het is ook ontroerend.
Ja. En die Charlie Watts, die had natuurlijk al jaren eigenlijk geen zin meer in.
Nee, dat was geloof ik sowieso een beetje zijn ding dat hij er nooit zin in had.
Ja.
Dat was een beetje zijn leuke USP was dat.
En dan zag je die vier rockers naast elkaar staan. En dan zeiden ze van, ja, als je een echt goed antwoord wil, dan moet je aan Charlie vragen. En dan ging ze allemaal...
aan Charlie trekken.
Aan Charlie trekken.
En die zei dus van...
Ja.
Maar het gouden moment was natuurlijk toen wij naar het concert van de Rolling Stones waren in de Amsterdam Arena. Ik weet niet meer precies hoe lang. Ik denk dat het langer dan 2 jaar geleden is. Ik ben altijd heel druk met de goedkoopste en toch de beste kaartjes kopen voor allerlei plekken.
Noem jou een Nederlander.
Noem mij een Nederlander, zo ook bij dit concert. En mijn favoriete kaartje is bij de concerten in de arena zijn eigenlijk die ongeveer naast het podium.
Ja.
Dus dan kijk je de muzikant niet in het gezicht, maar je zit wel heel dichtbij.
Ja.
En ik vind bij stadionconcerten altijd een crime om ver af te zitten. Dus je zit heel dichtbij en eigenlijk bekijk je dan dat concert vanuit de coulissen.
De coulissen. Ja.
Of moet ik coulissen?
Ja, toch? Ja.
En daar zaten we dus. En het, ja, het allerbeste. Je had dus dat hele concert gehad. Nou, ja. Dat was dus weer één groot spektakel met vuurwerk en Jumping Jack Flash. En ja, Mick Jagger die op een wonderbaarlijke manier...
Ja, maar Mick Jagger, die is eigenlijk, die kan het gewoon eigenlijk nog allemaal.
Ja, die is 80. Zijn stem is nog heel erg goed. En hij rent de hele tijd rond als een soort jonge god.
En hij heeft dat lijfje waarmee hij zo danst.
Ja, dat lijfje waarmee hij zo danst. Daar is eigenlijk helemaal niks mis mee.
Ja.
Nou, die twee gitaristen, die blazen ook nog een partijtje mee.
Die Keith Richards kon het niet, die zat wel vaak naast.
Die zat er wel een beetje naast. Ja. Charlie Watts drumde lekker mee. Maar het allerbeste moment was het, zal maar zeggen... Ja, een nummer of 2, 3 voor het einde...
Ja.
Begonnen ze aan de zijkant van het podium. Dat konden wij dus heel goed aanschouwen.
Ja.
Ja, begonnen ze een soort hele loopbrug te bouwen.
Voor de bejaarden.
Terwijl bleek, wisten we toen nog niet. Ja. Ze waren heel druk bezig. En toen was het concert afgelopen en de Rolling Stones gingen af. Die kregen toen, dat konden wij dus zien vanaf de zijkant, allemaal een badjasje om hun schouders gehangen. En ineens waren het weer helemaal kromgebogen oude mannetjes geworden, die zo heel langzaam over
schuifelde.
Die loopbrug naar beneden schuifelden. Waarbij, als ik me goed herinner, Charlie Watts nog struikelde en bijna viel als een oud mannetje.
Ja.
Nou, ik vond het een schitterend moment.
Ik wil
het even met jou delen.
Ja. Ja.
Wat is jouw herinnering hieraan?
Nee, dit ook dit.
Oh, dit ook dit.
Ja, ook dit.
Dit ook dit.
Dit ook dit.
Hallo jongens.
Hey Hanneke, hallo.
Hallo mam.
Teun, waar zit je? In een zwembad?
Nee, ik zit in Hotel V in de Viseaustraat.
Is het zo?
Met een gin tonic.
Nee, daar is het nog te vroeg voor.
Oh ja.
Het is pas 10:30.
Teun moet zijn mondje bij de microfoon
ja,
bij de telefoon.
Zo werkt het allemaal helemaal niet, want die telefoon ligt gewoon in ons midden. En daar wordt vanaf afstand wordt daar ingetetterd.
Ja.
Ja.
Dus dan dender ik weer op volle kracht.
Jij dendert sowieso, binnen? Maar dat is gewoon jouw eigen. Dat jij altijd op volle kracht naar binnen dendert.
Oké, jongens. Ik ben mijn ommetje aan het doen.
Je bent je ommetje aan het doen? Van
Erik Scherder. Met je scherdershond.
Met je scherdershond. Ben je
met mijn scherdershond.
Doe je het nou echt elke dag?
Nee, maar nu loop ik van mijn huis naar Holtkamp. En dat vind ik ook al een ommetje.
Oh ja. Ja.
Lopend, hè Gijs? Lopend.
Ja, heel erg goed, mam. Ik vind het best wel gedisciplineerd van je.
Ja, ik ook.
Is er eigenlijk een ding in je leven waar je van nou zegt, daar heb ik me echt gedisciplineerd aan gehouden? Ik vind discipline namelijk iets wat heel ver van ons afstaat.
Nou, dat is toch niet helemaal waar, hoor.
Vertel.
Ik bedoel... Nou, we leiden natuurlijk toch eigenlijk wel een behoorlijk gedisciplineerd leven. Niet van laat maar waaien, we zien wel.
In de zin dat we gewoon het werk doen wat er gedaan wordt. Ja, precies. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ik vind ons niet heel ongedisciplineerd. Alleen noemen wij het niet zo.
Nee. Nee,
maar Gijs zit misschien meer op heeft het meer over het fysieke vlak, sport, dat soort dingen.
Ja, dat.
Ja, ik weet niet waar Gijs het over
heeft. Ja, en we zijn ook wel uitstellers van werk allebei.
Nou, last minute workers.
Last minute workers.
Ben ik ook.
Zijn we. Ja, ben jij dat ook, Duin?
Ja, ja, echt. Mijn column moet altijd op zondag 12:00 ingeleverd zijn. Maar meestal is het dan zondag 2:00.
Ja, precies.
Omdat ik inmiddels wel door heb dat dat ook kan.
En beschouw jij jezelf als een gedisciplineerd iemand, Duin?
Jawel.
Ja?
Ja, nou, ik hou daar wel van.
Maar dat het last minute worken vind je niet in...
Nee, in het werk weet ik gewoon dat... Want dan moet er toch iets van een zekere inspiratie loskomen. En die kan gewoon, als ik niet denk van nu moet het echt, dan komt dat gewoon niet los.
Ja, dat is gewoon hoe je gebouwd of geconditioneerd bent geraakt eigenlijk in ons werk. Ja.
Dus ik moet echt denken van nou, nu kan het niet anders.
Ja, en dan komt het.
Ja.
Ja.
En als het dan niet komt, dan denk ik ook, nou ja, dan kon het toch niet komen.
Ja. Hey mam, we hadden het net voordat we jou aan de telefoon hadden. En dat hoor jij dus allemaal niet. Moeten we er even bij zeggen. Dat is een grief van jou, hè mam? Dat je nooit weet waar
het is. Geen grief.
Nee.
Nee, dat is geen grief. Maar als ik het dan achteraf nog wel eens hoor, dan denk ik, oh jee, dat hebben ze net besproken. Of dan klopt het soms niet wat ik
precies.
Zeg.
Dus dat wil je in ieder geval als disclaimer even bijzeggen.
Ja.
Ja, precies.
Ja, okay.
Maar we hadden het dus net over de Rolling Stones en dat hun drummer Charlie Watts is overleden.
Ja.
En nu weet ik dat jij de Beatles uit live hebt zien optreden.
Ja.
Dat wil ik graag van jou. Maar heb je ook de Rolling Stones in die tijd zien optreden wel eens?
Nee, maar ik heb wel een foto van mezelf met de Rolling Stones. Dat ik over de schouder van een van hun hang. Hè? Met een beetje een machteloos microfoontje bij hun mond houden.
Hopend om wat op te vangen.
Ja, hopend. En dat ik daardoor weer een stukje van bakte voor het Parool.
Ach, want dat was jouw werk voor een groot deel. Om popgroepen achterna te reizen. Zoals mijn moeder trouwens ook Tommy helemaal uitgevoerd heeft. Die worden in het concertgebouw door de Hoe.
Wat een tijden.
Zeg ik even tegen Tuin.
Ik heb ook Leon Russell nog wel eens geïnterviewd.
Dat wou ik zeggen.
Ja. Dit is dus de film Almost Famous, is dat?
Dit is de film. Basie was die groupie uit Almost Famous. En dus dan dus waren de Rolling Stones er. En dan gaven ze een persconferentie. En dan moest je een quoteje opschrijven.
Op Schiphol, ja.
Is die foto nog vindbaar, denk je?
Nou, ik heb hem wel. Maar vindbaar is
deel 2 en vers 2. Maar misschien kan je toch een kleine poging wagen voor onze Instagram-volgers.
Gewoon voor jullie podcast.
Ja, nee, voor onze Insta.
Oh, voor de Insta.
Dat we op Insta kunnen
plaatsen. Ik zal eens kijken. Ik zie hem voor me, maar...
Kwam er een leuk quoteje uit, of dat niet?
Dat weet ik echt niet meer, joh. Ik wist überhaupt niet wat ik deed.
Oh.
Ik sukkelde maar een beetje in de marge van die hele journalistiek.
Wanneer wist je wel wat je deed?
Nee, nou, het is heel laat gekomen dat ik wist wat ik deed. Maar in die jaren dat je zegt, god, je zag de Beatles optreden. En ik was zo onbenullig. En Gijs was er nog niet, dus ik was nog niet zo vurig.
Je had geen Beatles-fanaten om je daarop te wijzen.
Nee.
Terwijl ik nu wel dankzij jou allemaal monopersingen van de Beatles heb... uit die tijd waar een klein stickertje met Merum ter Wocht op zit.
Hanneke Merum ter Wocht, ja.
Zo heette ik. Ja.
Maar je had dus ook niet. Je ging dus naar een Beatles concert, maar je had ook helemaal niet door dat bijzonder was.
Jawel, maar goed, het was in blokken met zeepkisten. Het was toen ook nog niet zo bijzonder als nu, hoor.
Hoe was dat toen? In blokken?
Ja, het was gewoon ontzettend leuk. Je stond gewoon heel dichtbij. Ik zie ze ook voor me. Vier van die hangerige jongens die hele leuke liedjes zongen. Het had ook helemaal niks van een show of zo. Het was gewoon in een veilinghal een concert.
Ja. Ja,
het was leuk, maar het had nog niet, voor mij tenminste, de magie die het zeker nu heeft.
Het had ook nog helemaal geen glamour, hè? Er was natuurlijk geen licht, en geen spektakel.
Maar wanneer was dat in de tijd?
1964.
Ja.
Dus rond de Hard Day's Night was het.
Ja.
Of was dat niet wat je bedoelt?
Jawel, maar bedoel, wanneer ontstond dan de algehele hysterie?
Nou, de algehele hysterie was er wel.
Die was er toen wel, met die rondvaart en zo.
Er was wel veel hysterie, maar het was natuurlijk zo dat het technisch gezien nog helemaal niet mogelijk was... of ze waren nog niet op het idee gekomen om een groot spektakel rond zo'n concert te organiseren. Dus dat was inderdaad de Rolling Stones in het Coorhouse en dat werd dan gewoon afgebroken. En de Beatles in Blokker, dat was gewoon een aardappelveilinghal, was het geloof ik. Dus het was nog helemaal... Ja. En ze speelden dan... een half uur, geloof ik. Ik bedoel, het was ook heel kort. Dus het was nog helemaal niet met dat er vuurwerk werd afgestoken... en dat er ook maar enige soort anticipatie was in licht en geluid en spektakel... waardoor je dacht van, ik ga nu iets heel bijzonders zien. Wat gebeurt er nou, man?
Ik sta voor Holtkamp.
Oh, je staat voor Holtkamp. Hey, en had je enig idee wat je wilde met je leven dan toen? Je zegt, ik hing maar wat rond.
Nee, ik wilde absoluut... Ik vond die journalistiek... ongelooflijk leuk en zeker in de marge van de glamour, zal ik maar zeggen. De sterren, zogenaamde sterren interviewend. En dan zijn de Rolling Stones en Franse chansonniers buiten categorie. Maar ik was natuurlijk de hele dag bezig met een soort showpagina van het Parool.
Oh ja?
Naar het Songfestival in Knokke. Dave Barry nog geïnterviewd.
Er zijn wel even namen hier voorbij komen.
En Janneke Peper.
Wie? Janneke Peper?
Janneke Peper was toen een sterretje die voor Nederland op het Knokke Songfestival optrad.
Huh? Maar, Janneke Peper heb zelfs ik nog nooit van gehoord.
Wat was haar nummer?
Dat weet ik echt niet. Peper, ik weet dat haar ouders...
Nou ja, Gijs. Sorry. Janneke Peper.
Haar ouders stonden op een camping in een... Kip Caravan. En daar ging het hele stuk eigenlijk over.
En daar moest je dan heen om Janneke te interviewen?
Nou, moest kijken wat daar voor leuke fait divers waren.
En wie was jouw chef toen?
Mijn chef? Ik denk John Worries. Maar die kennen jullie ook niet.
John Worries, jawel, want die is later nog half bij Joop van den Ende geworden, geloof ik.
Ja, ja. Zeker, ja. Ontzettend leuk iemand. Ja.
En dat was de pagina Kijk, was dit, hè?
Ja, de pagina.
Oké, okay, en dan moet je nu even dit verhaal kennen, maar Teun kent dit nog niet. Dan moet je nu even het verhaal vertellen. Het moment dat je helemaal afknapte op de showbiz-journalistiek.
Ik ben een soort jukebox waar je een kopje in gooit.
Ja, maar ik vind dat een leuk verhaal.
Is dat met dat jongetje van King Kong?
Ja.
Ja. Toen moest ik een jongetje gaan interviewen wat in een reclame voor wit brood. Dat heette toen King Corn.
Ja.
En zag, die zei dan, heel klein leuk jongetje, en die zei, ik ga bij Jaapie wonen. Want die ouders hadden dan wel King Corn en de ouders van het jongetje niet. Maar dat jongetje, dat was het zoontje van een Indonesisch restaurant in de PC Hoofdstraat. Sama Sebo geheten.
Gijs zit zo te lachen hier.
Ja, ik vind het een smullen.
Het jongetje heette ook Sebo. Maar toen ik daar aankwam en me had geïnstalleerd in de eerste verdieping boven dat restaurant met de ouders.
Ja.
Toen moest dat jongetje van straat gehaald worden. Ongelooflijk tegen zijn zin. En die kwam in een soort Ajax kostuumpje. Kwam hij boven met een bal waar hij de hele tijd mee stuiterde. En was eigenlijk toen totaal niet geïnteresseerd om vragen over die commercial van mij te beantwoorden. En toen dacht ik, ik zit hier dik en groot.
En ongelukkig.
En een kind wat niet door mij geïnterviewd wil worden en waar hij ook gelijk in heeft.
Ja.
Toen ben ik ermee opgehouden.
Toen ben je met de showbiz journalistiek opgehouden.
Ja.
En toen ben je even in het onderwijs gegaan en toen is het feminisme in je leven gekomen, hè, man?
Zeker.
Toen kwam je op de warme stoel van Lieneke van Schaarneburg.
De ijskoude stoel van Lieneke van Schaarneburg. Want die was met slaande ruzie daar weggegaan.
Bij hoor haar.
Maar toen heb ik eerst een paar jaar bij een onderwijsproject gewerkt voor arbeiderskinderen.
Heel
onder
goed.
Leiding van Co van Kalkar. Dat was een heel goed project, maar volkomen zinloos. En toen,
een heel goed project, maar volkomen zinloos.
Ach ja. Ja.
Ik kwam daar terecht omdat Co van Kalkar zo iemand was, een beetje zoals Paul de Leeuw. Die had een neus voor mensen die hij goed kon inzetten. En die had mij bij Parool ontmoet. En die dacht, die kan ik gebruiken om hoofden van scholen om te praten, om mee te doen aan het project. Daar kwam het op neer.
Goeie
dus zo
inschatting.
Werd ik onderwijsbegeleider. Ja.
God, daar had je ook kunnen eindigen, Hanneke.
Ja, het was ook best was een ongelooflijk leuk project, hoor. Maar toen kwam toch de VARA op mijn weg.
Precies, en het feminisme.
Vooral de VARA.
Vooral de VARA. Middels het feminisme.
Ja, de VARA. En toen was het enige, dat was mijn droom, hè. Want vroeger luisterden wij altijd naar de VARA en gingen naar de familie Doorsnee.
Ja, precies. Bij de VARA Radio werken was wel echt een ding voor jou.
En toen was eigenlijk de enige mogelijkheid zo'n vrouwenprogramma. En toen moest ik me razendsnel...
Tot feminist omturnen, ja.
Ja.
Dan gaan we dat volgende week even behandelen. Hoe je jezelf tot feminist hebt omgeturnd.
Hebben we eindelijk weer
eens een cliffhanger.
Ja.
Hey mam, haal je wat lekkers bij Holtkamp?
Als
afsluiting, ja. Dat je wat lekkers bij Holtkamp moet halen.
Ja, als jij op tijd naar huis gaat,
zeker.
Dan kan je meegenieten.
Absoluut.
En ik wou even zeggen dat Teun een geweldige column had. Het is nu maandag dat we dit opnemen.
Ja.
In de Volkskrant van vanochtend.
Over de Formule 1.
Over de Formule 1, ja. En zo goed geschreven was hij. Uit mijn hart gegrepen. Nou, gewoon echt. Ik dacht, ja, verdomd, het is waar. Zo meer.
Ja, heerlijk.
Oké, mam.
Oké, Hanneke.
Doe je ding bij Holtkamp en we spreken je volgende week.
Oké.
Doei.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Ik voel nog altijd enige opwinding over het feit dat we WRTS als nieuwe vrienden en tevens sponsors van dit programma kunnen
verwelkomen.
Ik vind het ook fijne vrienden. Want je hebt er wat aan een WRTS. Tenminste, mits je zelf een middelbare scholier bent.
Ja.
Of een kind hebt. Of
eentje in huis hebt rondlopen.
Die naar de middelbare school gaat. Want wat kan je met WRTS?
Nou, je kunt snel en gemakkelijk woordjes leren voor verschillende talen. En voor andere schoolvakken kan je oefenvragen en oefentoetsen maken.
Heb je het dan over vakken als wiskunde, biologie, natuur en scheikunde?
Zeker, juist die vakken. Dus dat is zo handig. Dat, vaak dan denk je van, ja god, beheers ik de stof nou?
Ja.
Dan is het super handig als je gewoon wat oefentoetsen kan maken.
Precies. Samenvattingen lezen, vragen stellen op het forum kan je ook.
Ja.
Vergeet dat niet bij WRTS.
En Gijs, en dat is natuurlijk echt helemaal iets voor anno nu, uitlegvideo's bekijken.
Ja.
Dat die kinderen die zitten toch bij mij thuis altijd al video's te bekijken. Bekijk dan eens uitlegvideo's.
Precies, hou zo met dat domme TikTok.
Ja.
En ga gewoon eens uitlegvideo's op WRTS kijken.
Heel even, klein tussendoortje, ik weet niet of het mag, maar mijn dochter is opeens aan het lezen geslagen door TikTok. Dat is dus nu eenmaal iets nieuws. Je hebt dus TikTok-influencers die dan boeken aanprijzen die jongeren leuk vinden.
Oh shit, dan kan ik TikTok niet meer slecht vinden.
Ja. Nou ja, of je moet ze daar die kant op pushen.
Dus, okay.
Ja, en het mooie is, je hebt dus uitlegvideo's op WRTS, Gijs, van de WRTS-docenten over lastige stof, misschien ook over makkelijke stof, maar ja, die sla je dan over. Of je kan zelfs chatten met de bijlesdocenten over die stof. Ja, ik snap dit nou helemaal. Hoeveel ribben heeft een kubus? Nou, daar is gewoon een formule voor.
Zoveel ribben.
Ja,
ja.
Kijk.
Hey, en het goede is
Oh Gijs, de geile wandelclub komt weer voorbij.
God, dat zijn ze weer achter hun looprekken. Ja. Nou, die zijn het stadium van WRTS wel een klein beetje voorbij, hè?
Nou ja, op een gegeven moment is het wel weer fijn om weer woordjes te gaan leren, hè,
Gijs? Ja, dat is waar. Als de afasie keihard heeft toegeslagen.
En wat maar nou goed, zo handig is,
Gijs... De oefenstof van WRTS, dat wou ik eigenlijk even aan jou vertellen, Teun. De oefenstof van WRTS, die linkt volledig aan de lesstof uit de schoolboeken en... is ontwikkeld in samenwerking met onderwijsexperts van niks minder en niemand minder dan Skoola.
Ja, dat kent iedereen wel.
Ja, Skoola. Dat kent iedereen. Bekend van het primair onderwijs.
Ja, dus het is niet zo van, nou, we leggen maar wat uit over wiskunde en scheikunde.
Nee, het is allemaal met Skoola. Maar gecheckt door Skoola.
Ja, en ook sluit aan bij de oefenstof.
Zeker.
Bij de stof van school.
Zeker. En WRTS is thuis te gebruiken, maar er zijn ook gewoon meer dan 10.000 docenten die gebruik maken van WRTS in de klas.
Maar Gijs... Zijn het nou allemaal peperdure functionaliteiten die ze daar hebben?
Teun, je gelooft het of niet, maar er zijn ook een heleboel gratis functionaliteiten bij WRTS.
Oh, daar ben ik gek op.
Jazeker, en je kan gratis een account aanmaken voor je kind. En dan kan je vragen stellen op het forum en woordjes leren. Allemaal gratis.
Maar natuurlijk, op een gegeven moment denk je, ja, leuk al dat gratis. Maar ik wil nu het echte pakket dat helemaal aansluit op de lesstof van school.
Ja, dan kan je echt stappen gaan maken. Ja. Nou, dan ga je naar wrts.nl. /egu.
Ja.
Kan ik in deze context wel zeggen, want dat zoek je op WRTS gewoon op wat dat precies betekent.
Dat kan je vast in die gratis functionaliteit wel vinden.
Ja hoor, wrts.nl/egu, Teun en Gijs.
Ja.
En dan ontvang je...
30% korting. Oh, wil je zeggen...
Hou je even vast, wou ik zeggen. En dan 30% korting op een WRTS-pakket naar keuze. En dat is dan al, met die korting erbij, vanaf €3,49... per maand. Nou goed, dat is bijna niks.
Ja,
voor wat je er allemaal voor terugkrijgt. En
heel even voor de duidelijkheid, want ik ben een beetje bang dat mensen...
Even helder.
Dat mensen nu toch denken dat ze /JQ op moeten gaan schrijven. En dan komt het niet goed.
Slash.
Ja, dus...
Nog een slash?
wrts.nl/Teun en Gijs.
Teun en Gijs. 30% korting. €3,49 per maand. Na 30 dagen niet tevreden? Vraagteken.
Dat kan me niet voorstellen.
Nee, maar in het volstrekt theoretische en onwaarschijnlijke geval dat je na 30 dagen niet tevreden bent...
krijg
je
geld terug.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Teun.
Gijs.
Ik zie je al wekenlang met dit beduimelde pocketje voor je neus.
Wel een lekker beduimeld pocketje, vind je niet?
Ja, ik vind pocketjes moeten toch bij voorkeur beduimeld zijn?
Ja, het is ook een penguin.
Oh, hè? Maar het ziet er heel atypisch uit voor een penguin. Ik vind eigenlijk dat een penguin pocket er dan weer als een penguin pocket uit
moet zien. Ja, maar dit zou weer een bepaald soort reeks zijn.
Ja, maar ik denk toch, als je toch penguin bent, geef dan je pockets als penguin pockets uit.
Is niet zo dat als jij penguin bent en je geeft je pockets uit, dan geef je ze automatisch als penguin pockets uit?
Nee. Ik vind dan moet je gewoon zo'n oranje vlak en die titel in die zwarte zweefloze letter.
Ik heb tijd gehad, Gijs.
Ja.
Dan kocht ik gewoon lukraak penguin pockets.
Precies.
Ja.
En dan zou je deze niet uit de schap trekken.
Dan stond je daar in de, bij de oude man uit Poort.
Ja.
En dan stonden ze daar met van die grote kisten met boeken. En dan kocht
trok je er gewoon een Penguin Pocket en las je die dan ook?
Ja, dan las je bijvoorbeeld Graham Greene. Geen reet aan, vond ik. Of John Steinbeck, vond ik ook geen reet aan. Maar ik las het wel.
Ja, ja. Je las het.
Ik las het wel.
Je las het voor de geen reet aan, maar je las het.
Je las het gewoon.
Ja, je las het gewoon.
Ik bedoel, ja. Dit is, ja, net alsof je, als je alleen maar bloembollen te eten hebt, weet
ja,
je wel.
Je eet het gewoon. Je eet het gewoon. Geen zak aan.
Nee. God, Gijs, weet je nog dat wij met Ruud Engelander...
Ik heb gevoeld dat je geluk helemaal uit je weg gestroomd is, Teun.
Oh ja, is dat goed?
Nee, vind ik verdrietig.
Oh, nee, nee. Ik heb het gevoel dat dat niet zo is totdat jij dat nu zegt.
Oh, shit.
Ja.
God, het is ook een nee, maar iets dat zichzelf in de staart bijt.
Ja, is precies. Ja. Een soort esculaap, maar dan die zichzelf in de staart bijt.
Ja.
Ja. Nee, weet je nog dat wij met Ruud Engelander bloembollen gingen eten?
Ja, natuurlijk weet ik nog. Dat vergeet ik nooit
dat
meer.
Dat was goud. Dus Ruud Engelander...
De tekstschrijver van het lied Jimmy van Boudewijn de Groot.
De eenzame fietser.
Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant?
Zichzelf een weg baant, ja.
Ja.
En deze Ruud Engelander die had dus hele nare herinneringen aan het eten van bloembollen in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, had die herinneringen, had hij meegemaakt.
En hij zei dat het echt heel vies was. En zei hij, ja, maar...
Ja, zei hij nou dat het vies was? Of zei hij dat hij het gewoon gedaan had?
Nee, volgens mij ging het zo, dat was er behoorlijk negatief over die bloembollen. Wij waren wel eens benieuwd. Hoe dat nou?
Er wordt zoveel over gepraat, over het eten van bloembollen in de Tweede Wereldoorlog. Hoe erg was dat nou eigenlijk?
Dus wij gingen bloembollen bakken.
Ja.
En dan ging het
met Ruud Engelander.
En dan ging Ruud Engelander nog zijn moeder bellen van... Ja, mam, deden we daar dan nog olie bij of zo? Ja. Nee, gewoon in een pan zonder iets. En toen gingen we die bloembollen eten en die smaakte volgens jou naar gepofte kastanje.
Ja.
En ook Ruud Engelander was er best over te spreken. Dus het is eigenlijk gek dat er geen revival is van de bloembollen.
Ja, en ik zou zeggen van leuke, hippe, jonge koks.
Ja.
Zet gewoon ook eens bloembollen op de kaart.
Ja.
Hè?
Hoe moeilijk kan het
zijn? Ja.
Nou, goed. Dat
Hoe
is
kwamen
dat...
we hierop? Voor het geluk dat uit je weg golfde.
Ik zei iets met bloembollen en toen van bloembollen kwam bloembollen.
Van bloembollen komt bloembollen. Ja. Dat is wel vaker, hè?
Gijs, ik heb een soort gevoel dat dit een soort Godot onder de boekjes is. Dat het nooit besproken
maar
gaat worden.
Een beetje, dat heeft ook met deze aflevering te maken.
Ja?
Het is een beetje een draaiboekloze aflevering gebleven. Omdat we begonnen zijn zonder draaiboek, zit er iets ruggengraatloos.
Onbestemd?
Iets onbestemd ruggengraatloos
deze aflevering onbestemd. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat dit, misschien omdat het boekje elke keer maar weer terugkomt, op een gegeven moment moet je het ook gewoon bespreken.
Dat kan ook bespreken, Teun.
Ja, okay.
Doe het.
Yes. Dus dit is Tokyo... Ja, hoe spreek je het uit? Ueno?
Ueno?
Tokyo Ueno Station van Yumiri.
Ja.
Dat is dus het station in Tokyo. En nou ja, we hebben hier het wel vaker over de Japanse literatuur gehad. Dat er toch altijd iets magisch, iets vreemds, iets ongrijpbaars heeft. En dat heeft dit boekje dus zeker ook. Want na een aantal bladzijden, maar ben je toch al enigszins gevorderd, kom je erachter dat het geschreven is vanuit het perspectief van iemand die al overleden is.
Hey.
En die waar...
Dat kan alleen in literatuur, hè?
En ik zou bijna zeggen, maar dat is niet waar. Maar je zou bijna zeggen, dat kan alleen in Japans literatuur.
Ja, dat is niet waar, denk ik.
Dat is natuurlijk niet waar. Ik ken het hele oeuvre van Buñuel niet, maar die zou dat zomaar ook gedaan kunnen hebben.
Zonder twijfel zijn er heus genoeg westerse boeken die vanuit het perspectief van een dode zijn geschreven.
Ja, en die man, die waart rond als een soort geest, of als een geest, hij is onzichtbaar, maar hij waart rond dit station. En dit station is de plek waar de daklozen wonen in zelfgemaakte treurige tentjes. En deze man is in hetzelfde jaar geboren als de keizer. En de keizer die heeft eigenlijk, nou ja, die heeft natuurlijk nooit over nadenken over ellende of weet ik wat, want die is gewoon.
Gewoon de keizer.
Privileged.
Ja, precies.
En, ja, het is niet white privilege, maar wel emperor privilege.
Ja.
Ja. En dan loopt er een soort parallel tussen zijn leven en het leven van de keizer. Dan wordt ook een kind van hem wordt geboren op dezelfde dag als van de keizer. Maar dat kind gaat dood. Ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen. En er gaan nog meer mensen dood. Eigenlijk is het één grote...
Doffe ellende.
Het is één grote opeens... Kijk, ik breng het nu met mijn roze bril heel vrolijk. Maar het is één grote opeenstapeling van ellende. Wat dan ook nog wel aardig is dat daar bij dat station, daar vlakbij liggen ook allerlei musea. En elke keer als de keizerlijke familie langskomt, wordt dat hele terrein schoongeveegd. Omdat die mensen dan natuurlijk moeten niet al die narigheid aanschouwen. En dit speelt dan ook allemaal in aanloop van de bouw van de stadions voor het voor de Olympische Spelen die we net hebben gehad.
Hey.
En daar worden ook
helaas nog steeds actueel.
Helaas nog steeds actueel. En die, daar zijn dus ook weer al die daklozen die zijn daar allemaal verwijderd. En daar zijn dus even toch heb ik toch twee passages. Ik had een heel mooie. Ja, dit past echt in deze ruggengraatloze onbestemde uitzending dat ook mijn aantekeningen kwijt zijn. Dus dan zegt hij dus dan kijkt hij naar de bloemen. Oh ja, dus, en wat het dus ook mooi is dat hij beschrijft dan het leven van al die treurige dakloze figuren. Maar dan beschrijft hij ook mensen die dan langskomen lopen en die dan die er veel beter aan toe zijn. Die gaan dan naar de musea en die hebben dan beschrijft hij van die flarden van de gesprekken. En dan hoor je eigenlijk, die zijn dan zo goed getroffen, die flarden, dat je eigenlijk ook hoort van wat. Waar hebben we het eigenlijk allemaal maar over? Het is allemaal zo'n flauwekul eigenlijk.
Ja.
Dat ik zou dat dus... En dan wil hij dus... Dan ziet hij die bloemen. Maar die kan hij dan niet meer ruiken. En die kan hij niet meer aanraken. En dan... I feel if I put out my finger to touch it... Everything will disappear. But I have no fingers to touch with. I can no longer touch. Not even one hand to the other in prayer. If I don't exist... I can't disappear either. Dus een hele nare situatie eigenlijk... waarin hij dus als geest verkeert. En daar had ik dus dit. Dit is toch wel... I thought that once I was dead... I would be reunited with the dead. Dus dat ik herinnerd zou worden met de overleden mensen. That I would see close up those who were far away... touch them and feel them all at all times. I thought sometimes... And I thought something would be resolved by death. I believed that at the final moment the meaning of life and death would appear to me clearly. But then I realized that I was back in the park. I was not going anywhere. I had not understood anything. I was still stunned by the same numberless doubts. Only now I was outside life looking in, as someone who has lost the capacity to exist. Dus hij dacht
het hele geestschap wordt ook hard mee afgerekend.
Ja, dus hij
in dit
dacht
boek,
van nou, straks als ik doodga, dan snap ik alles. Ja. Maar eigenlijk ben ik nu. Vroeger zat ik er nog in, maar nu zit ik alleen maar naar de buitenkant. Ik kan niks meer aanraken, kan niks meer begrijpen.
Hard gelach.
Ja. En dat is dus dit komt mij toch bekend voor een beetje uit de Japanse literatuur.
Ja, en zegt dat dan toch ook iets over ons normale bestaan?
Wat dan?
Dat we allemaal misschien toch ook een beetje een geest zijn.
Nou ja, ik denk dat het meer is van dat het is een soort objectief. Nou, ik denk dat het zegt vooral iets over dat je misschien iets dat mensen toch een soort verwachting hebben van als ze doodgaan, dan komt er misschien een antwoord.
Ja.
Dat komt dus niet.
Ja.
En dat misschien inderdaad zijn we allemaal een soort geest in het normale leven, maar dan zijn we er nog wel. Maar eigenlijk komen we ook niet tot de kern. En dan, ja. En dan hoop je dus misschien dat je daarna tot de kern komt, maar die kern die komt dus nooit.
En waarom beviel dit boekje?
Ten eerste, dat is voor mij toch meestal het belangrijkste, vond ik het heel erg goed geschreven. Het had wel een soort tragiek, maar wat ik het goede vind aan de tragiek, zoals die hier is opgeschreven, is dat die heel sumier, bijna feitelijk wordt opgediend.
Ja,
dus
zonder pathos.
Dus op een gegeven moment gaat er dus een zoon dood en dan wordt alleen maar beschreven van, nou ja, toen moesten we daar bidden en toen moesten we dat doen en dat.
Ja,
en
ja,
alsof dat van, ja, dit hoort allemaal bij de... Misschien als het leven echt heel ellendig is, dan is er ook geen pathos meer, want dan denk je van, ja, dan moeten we dit weer doen. En...
Dat is eigenlijk de depressie, hè, waar je dan in zit.
Ja.
Als het gevoel weg is.
En deze vrouw, deze Yumiri, ik zeg meestal niks over schrijvers, maar het is toch een fascinerende figuur. Want na de aardbeving van Fukushima, toen ging ze daarheen, dus ging ze al die slachtoffers interviewen over wat hun verhalen waren. Die ging ze al die verhalen bundelen. Toen is ze in 2015 verhuisd naar Fukushima en heeft daar een boekwinkel geopend en een theater. En die wil helemaal het Fukushima leven uitdragen.
Oké.
Okay. Ja, dus als wij ooit in Fukushima gaan...
Gaan we daarheen.
Moeten we zeker naar de boekwinkel.
Dat vind ik wel heel leuk.
Ja.
Een beetje omgekeerde pad van Murakami. Die eerst een jazzclub had en toen schrijver is geworden.
Ja.
Ja.
Dit is de stem van de elite.
Nou, Teuntje.
Nou, Gijsje.
Volgende week doen we het recept. de inlossing van het recept?
Ja.
De focaccia?
Nee, we kregen daarvoor op onze vinger... We zijn daardoor...
Op ons falie.
Op ons falie kregen we daarvoor. En we zijn op ons vinger...
Het is focaccia.
Het is focaccia zoals kat, zegt hij. Het is focaccia zoals kat.
Weten we heus wel.
En je hoeft er helemaal niks bij te eten en niet bij iets anders eten. En ook niet als broodje eten. Huh? Gewoon zo opeten.
Van een focaccia naar binnen proppen.
Ja.
Oké. Okay.
Dat werd gezegd.
Nou, wat je wil hoor. Tuin.
Ja, het is wel zo dat juist met het Italiaanse eten zijn mensen altijd zo ontzettend strikt van hoe...
Nou, en met het Russische.
Ook ja.
De kulebiaka waar je sojasaus in had gegooid. Ja.
Ja.
Hallo zeg. Hey Tuin.
Ja Gijs.
Wij zijn deze podcast.
Wij zijn, ja, het draaiboek wordt doorgaans gemaakt door Guusje de Vries.
Ja, en zij is doorgaans daarmee ook de hart en ziel van deze podcast. Maar ze is het toch altijd met haar stralende aanwezigheid.
Ja, ik zag even
een kleine blik van teleurstelling. Ja, nee, dat gaat dan ook meteen door merk en been natuurlijk.
Ja.
Jan en Kees Groenteman.
Die doen muziek, voor die muzikale omlijsting.
Vocalen Kiki Jaski.
Ja.
Als mensen zich willen abonneren op deze podcast, kan via als ze sponsor willen worden,
ja,
moeten ze Teun en Gijs vertellen als @gmail.com.
Ik zag ook weer iemand die ging dan mailen. Het zou een leuke sponsor kunnen zijn. Maar die zet dan Teun en Gijs.
Ja, nee, lieve Guusje.
Hoe moeilijk kan het zijn?
Dat bespaart je gewoon geld.
Ja.
Ja. We maken ook elke week een extra aflevering.
Ja.
Met die ook zeer luisterwaardig, luisterwaardig is.
Met onder andere een boekenclub.
Onder andere een boekenclub en allerhande interessante opinies van onszelf op de actualiteit.
Ja.
Ja. En als je die wil horen, kan dat voor een luttele €4 per maand. Krijg je elke week een extra aflevering.
Dat is een latte macchiato in het centrum van Amsterdam.
Wou ik zeggen.
Ja.
Niet eens, denk ik eigenlijk.
Nee.
En je kan je abonneren via petje.af/teun en Gijs. Vertel alles. Ja.
Ja.
petje.af/teun en Gijs.
En dan hebben we nog... mensen kunnen ook alles nog even nalezen in de show notes.
Alles staat in de show notes. Ook onze sponsors. Dan zijn we nu bij de Beatles-tip.
Daar heb je lang over nagedacht, hè, Gijs?
Ja, heel lang. Daar heb ik een week over zitten nadenken. En het was eigenlijk door de dood van Charlie Watts... en het denken aan het concert van de Rolling Stones wat wij bezochten... dacht ik ook weer aan de concerten van Paul McCartney... die ik heb bezocht in mijn leven.
Ja.
En dat zijn er heel wat geweest. Ik moet zeggen dat, de afgelopen anderhalf jaar is natuurlijk überhaupt geen concert meer geweest.
Mis je dat?
Ja, dat mis ik zeker. Dat mis ik heel erg.
Ja.
Ja. Maar ik heb in de laatste jaren ook nog heel wat concerten van... Eigenlijk waar het mogelijk was, heb ik nog concerten van Paul McCartney bezocht. En dat is een gemengd genoegen, want het is fantastisch om hem te zien. Hij maakt er een show van.
Is hij muzikaal nog goed?
Hij heeft een irritante band, vind ik. Maar ze zijn op zich muzikaal wel oké. Er is ook nog wel wat op aan te merken. Zijn setlist is altijd fantastisch, want hij speelt gewoon 3 uur lang, waarbij zeker de helft gevuld wordt met Beatle-nummers. Dus en ook zijn solo-werk is ook heel erg goed. Dus daar is niks over te klagen. Het jammer is wel dat zijn stem echt kapot is.
Oh ja?
Ja.
En die was natuurlijk zo prachtig.
Die was zo, dus dat is altijd wel een beetje rouwen om naar hem te kijken. Omdat je denkt, oh ja, daar staat die man die al die fantastische liedjes heeft geschreven en er komt gewoon geen prettig geluid meer uit.
Oh.
Dus maar tegelijkertijd is het ook gewoon een soort het vieren van het feit dat hij bestaat. En gewoon met hem in één ruimte verkeren is natuurlijk al fantastisch. En als ze dan met z'n allen Hey Jude gaan zingen, dat is heerlijk.
Ja, ik zag ooit een documentaire over Dave Grohl. Die had een oud mengpaneel gekocht. Dat doen die artiesten vaak uit, ik weet niet, mengpaneel uit de jaren 70. En toen ging dus allemaal artiesten uitnodigen om daar te spelen. Zo'n man van, weet ik wat, Motorhead of Metallica. Ja. En allemaal grote artiesten. En toen kwam Paul McCartney even spelen. En al die grote, stoere rockers, die waren gewoon allemaal gevloerd door Paul.
Ja, het is gewoon Paul McCartney.
Ja.
Het is gewoon de grootste van de nog levende.
Ja.
Dus dat is iets ongelooflijks. Maar toen ik een jaar of 15 was, of 16, ik denk dat het 1989 was of 1990... Toen had Paul McCartney ook een tournee. Dat was eigenlijk voor het eerst sinds heel lang dat hij weer een grootschalige wereldtournee deed. Dat was om de plaat Flowers in the Dirt te promoten. En dat was eigenlijk de eerste keer dat hij weer vol liefde zijn Beatles-repertoire omarmde. Dus er was vrij...
Was er een verwijdering geweest?
Nou, hij heeft na de Beatles heeft hij met Wings veel getoerd en ook wel... Solo of alleen met Wings? Nou goed, hij heeft veel getoerd en hij speelde dan wel Lady Madonna en I've Just Seen a Vessel. Maar het was nooit zo dat hij echt een lekkere, brede Beatles setlist speelde. Terwijl nu, bij dit concert speelde hij gewoon, weet ik veel, wat 20 Beatles nummers of zo. En eindigde met The End en Sgt. Pepper speelde hij. En dat was verrukkelijk. En daar ben ik toen ook heen geweest, volgens mij in mijn eentje, in Ahoy. En toen had hij zijn stem nog volledig, dus dat was verrukkelijk. En dat was een heerlijk, dat was sowieso natuurlijk de eerste keer dat ik hem live zag. En dat was een verrukkelijke bijeenkomst. Ik weet het nog precies. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe ik daar zat en hoe ik hem zag met zo'n mat. Had
ook
het,
weer zo'n goedkoop kaartje op de goede plek?
Nee, mijn moeder had het denk ik geregeld.
Gewoon duur kaartje op een goede plek.
Gewoon duur kaartje op goede plek.
Ja.
Achter Linda speelde ook nog mee op keyboard. Stond een beetje zo achter op dat podium. En daar is een van die tour is ook een live CD verschenen. Die ja, eigenlijk best wel corny is. Maar waar ik toch heel veel naar geluisterd.
Was het ook met die kwakende kikkers?
Het was niet lang na de kwakende kikkers, maar die kwakende kikkers staan, daar heeft hij niet gespeeld. Die heeft hij gelaten voor wat ze zijn.
Gelukkig.
Ja, maar toch ook als je naar die kwakende kikkers luistert.
Oh, ik kan er absoluut niet tegen.
Oké, nou laten we dat even rusten.
Ja.
Maar ik wou gewoon, want hij speelde toen ook een paar oude Beatle-liedjes. En ik wou een Beatle-liedje van die liveplaat laten horen uit 1989, of 90, ja. Weet ik niet meer. En het nummer Things We Said Today, waar ik een diepe verliefde voor heb voor dat nummer. Het staat op een Hard Day's Night. En dat speelde hij toen, maar omdat hij dat toen speelde, heeft het een soort, ja, echt zo'n soort jaren 90 sound heeft het gekregen. En toch werkt het nog heel goed. Dus dat wou ik als Beatles tip tuin met je delen. En mensen die dat nu willen luisteren.
En niet alleen met mij, maar ook met iedereen.
Ook met iedereen, die kunnen dat nu aanklikken in in de show notes.
Teun en Gijs, vertel.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Maarten Heijmans en Kees Groenteman presenteren de Videogame Show.
Maarten.
Kees.
Heb je nog wat gespeeld?
Ja, ik heb Mario Kart met mijn drie neefjes.
Heb je ze afgeslacht?
Nee.
Oh.
Een podcast over de kunst, het vermaak en de schoonheid van het grootste medium van deze tijd.
Een van de games waarbij ik op het eind ook echt een traantje weg moest pinken, omdat het...
Het is een ervaring die je alleen maar in een game kan hebben, echt 100%.
Ja.
Luister elke woensdag naar de Videogame Show.
Als je niet weet wat je moet spelen, als je verloren bent in het gaminglandschap,
we zijn er voor je.